Goedemiddag gemeente. Namens de Kerkenraad heet ik u, jullie en de luisteraars bij de Kerkradio van harte welkom in deze leerdienst Torah en Evangelie, waarin dominee Bart Gijsbessen voorgaat. Mijn naam is Jan Ringenier en ik ben vanmiddag ouderling van dienst. Henk Keizer is de organist en Anton Boertje verzorgt de muzikale bijdrage. De bloemen zijn vanmorgen na de dienst gebracht naar mevrouw Ria en mevrouw Ellen Ria, de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de noodhulp in Nepal en de tweede voor kerk en eredienst. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de ene, hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid. De ene zal met u zijn. Hoor, Israël, de ene is onze God. De ene is één. Liefhebben zul je de ene je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 67, vers 1. Psalm 67, vers 1. Ik sta iets verder bij u vandaan dan u gewend bent, maar de batterij was bijna leeg, dus ik denk ik ga gelijk hier staan. 176 versen in de Sidra Naso, van nummerie 4, vers 21 tot en met nummerie 7, vers 89. Daarmee de langste Sidra en even lang als Psalm 119. En dat is geen toeval, zeggen de rabbijnen, want net als in Psalm 119 is het het woord van God dat het leven bepaalt. En dat woord ligt daar in Numeri, letterlijk in het midden. Het is present in de stenen tafelen die in de ark, in de woning, in de Mishkan liggen. En de stammen die zijn daar weer omheen gelegerd. De Sidra begint met de uiterlijke ordening rondom die woorden van God en rondom de woning. Wie legert zich waar? Wat is ieders taak bij het transport van de woning als er wordt opgebroken? Vervolgens gaat het ook over een innerlijke ordening. Onreinheid moet zo ver mogelijk bij de woning vandaan blijven. Moreel onrecht tussen mensen moet worden hersteld. Er klinken regels voor een harmonisch gezinsleven. En tenslotte horen we over mensen die heel speciaal zich aan de dienst van God wijden, de Nazireërs. En na de hoge priesterlijke zegen eindigt de Sidra met wijdingsgeschenken van elke stam van Israël. We zijn al een tijdje onderweg met de Torah, een aantal jaren. In 2012 heeft Leon het over het Nazireërschap gehad. In 2013 heb ik samen met u de bewegingen van de Vendels, van die stammen rondom de woning, bestudeerd. En vandaag bestuderen we de woorden over innerlijke ordening. En we staan stil bij de problemen die reizen als een man achterdochtig wordt en vermoedt dat zijn vrouw met iemand anders heeft geslapen. Komt dat nog goed? Ik volg vanmiddag de herziene Statenvertaling, aanvangstekst nummer 5, vers 12, vers 14. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: stel dat iemands vrouw afgeweken is en zij trouwbreuk tegen haar man gepleegd heeft. En als dan een geest van achterdocht over haar man gekomen is. Laten we samen bidden. En uw woord ligt ook hier in het midden. En daaromheen verzamelen we ons als eens Israël. Zoals gelovig Israël nog altijd doet. Zoals zoveel doen. Die uw stem hebben gehoord en in Israël zijn ingelijfd. We danken u dat we hier mogen zijn. Maak het stil in ons om de woorden te horen en ze te consumeren, in ons op te nemen. Help ons ze zo te verstaan en ons door die woorden zo geïnspireerd te raken, dat we ook midden in deze tijd met uw woorden durven te staan, die woorden spreken, naar die woorden doen. In Jezus' naam. Amen. We lezen uit de Heilige Schrift, Nieuwe Testament, Johannes 8, vers 1 tot en met 11. En aansluitend zingen we lied 795. Lied 795. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Jezus echter ging naar de Olijfberg. 'S Morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden ze om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Zometeen Psalm 12, vers 1 en 4. Psalm 12, vers 1 en 4. En dat sluit dan aan op dat gedeelte dat we lezen uit Sidra Naso, nummer 5, vanaf vers 11 lees ik tot en met 31. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten, zeg tegen hen, stel dat iemands vrouw afgeweken is en zij trouwbreuk tegen haar man gepleegd heeft, dat een andere man met haar geslapen heeft en er een zaadlozing plaatsgehad heeft, maar dat het voor de ogen van haar man verborgen bleef. Zij wist het feit dat ze zich verontreinigde geheim te houden en er was geen getuige tegen haar. Ook was ze niet betrapt. Als er echter een geest van achterdocht over haar man gekomen is, zodat hij achterdochtig geworden is tegenover zijn vrouw, terwijl ze zich verontreinigd heeft, of als er een geest van achterdocht over hem gekomen is, zodat hij achterdochtig geworden is tegenover zijn vrouw, terwijl zij zich niet verontreinigd heeft, dan moet de man zijn vrouw bij de priester brengen en haar offergave voor haar meebrengen, een tiende eva gerstemeel. Hij mag er geen olie op gieten, er geen wierook op leggen. Dat is een graanoffer voor achterdocht, een graanoffer van gedachtenis dat herinnert aan de ongerechtigheid. En de priester zal haar naar voren doen komen en haar voor het aangezicht van de Heere plaatsen. De priester moet heilig water in een aarden pot nemen en van het stof dat op de vloer van de tabernakel ligt, moet de priester wat nemen en in het water doen. Daarna moet de priester de vrouw voor het aangezicht van de Heere plaatsen en het hoofdhaar van de vrouw losmaken. En hij moet het graanoffer van gedachtenis op haar handen leggen, dat is het graanoffer voor achterdocht, en in de hand van de priester zal het bittere water zijn dat de vervloeking meebrengt. En de priester moet haar laten zweren en tegen de vrouw zeggen, als niemand met u geslapen heeft en als u, terwijl u uw man toebehoorde, niet bent afgeweken in onreinheid, wees dan vrij van dit bittere water dat de vervloeking meebrengt. Maar u, indien u, terwijl u uw man toebehoorde, bent afgeweken en indien u uzelf hebt verontreinigd en een andere man met u de geslachtsdaad heeft verricht en niet uw eigen man, dan moet de priester de vrouw met de eed van de vervloeking laten zweren. De priester moet tegen de vrouw zeggen, de Heere zal u tot een vervloeking en tot een verwensing stellen te midden van uw volk, doordat de Heere uw heup doet invallen en uw buik doet opzwellen. Dit water dat de vervloeking meebrengt, zal in uw binnenste komen en uw buik doen opzwellen en uw heup doen invallen. En de vrouw zal zeggen, amen, amen. Daarna moet de priester deze vervloekingen op een briefje schrijven en hij moet dat in het bittere water uitwissen. En hij moet de vrouw dat bittere water dat de vervloeking meebrengt laten drinken, zodat het water dat de vervloeking meebrengt in haar komt en tot bitterheid wordt. De priester moet het graanoffer van achterdocht uit de hand van de vrouw nemen en dat graanoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen en het naar het altaar brengen. De priester moet dan van het graanoffer een handvol nemen als gedenkoffer ervan en het op het altaar in rook laten opgaan en daarna moet hij de vrouw het water laten drinken. Nadat hij haar het water heeft laten drinken, zal het gebeuren, indien ze daadwerkelijk verontreinigd en tegen haar man trouwbreuk gepleegd heeft, dat het water dat vervloeking meebrengt in haar zal komen en tot bitterheid zal worden. Haar buik zal opzwellen en haar heup invallen en die vrouw zal te midden van haar volk tot een vervloeking zijn. Echter, indien de vrouw zich niet heeft verontreinigd, maar rein is, dan zal ze vrij zijn en zij zal vruchtbaar blijven. Dit is de wet voor de achterdocht. Wanneer een vrouw, terwijl ze haar man toebehoort, afgeweken is en zich heeft verontreinigd, of wanneer een geest van achterdocht over een man komt en hij achterdochtig wordt tegenover zijn vrouw, dan moet hij de vrouw voor het aangezicht van de Heere plaatsen en de priester moet deze hele wet op haar toepassen. En de man zal vrij zijn van ongerechtigheid, maar de vrouw zal haar ongerechtigheid dragen. Zalig, wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. kunt die oproep, die boodschap van middag die we meekrijgen uit Sidrana zo versimpelen tot de oproep om trouw te zijn in je huwelijk. Zo'n oproep te doen in onze tijd vraagt trouwens al heel wat moed. Iedereen kon op de televisie zien hoe Kees van der Staaij alle hoon over zich heen kreeg, omdat hij opkwam voor trouw zijn aan elkaar. Als we op de televisie ook nog dit schriftgedeelte uit Numeri zouden voorlezen, zou men ons helemaal aanstaren alsof wij van een andere planeet zijn. Waar gaat dit over? In Joodse kring staat deze passage bekend als de Sota-passage, de passage betreffende de vrouw die afdwaalt, Sota. Gevolgd door het ritueel van het bittere water. En op het eerste gezicht, als je dit leest, het is schokkend. De manier waarop hier met deze vrouw wordt omgegaan, alsof ze een soort object is, alsof ze een verderfelijk wezen is. Ze wordt vernederd voor het oog van de mensen. De priester gooit haar haar los en dat is in de maatschappij van die dagen net zo vernederend als dat bij ons na de Tweede Wereldoorlog was, toen vrouwen die gehuld hadden met Duitsers werden kaal geschoren. Ze krijgt ook geen enkele kans om zichzelf te verdedigen. Ze wordt overgeleverd aan een soort godsoordeel. En ze mag maar twee woorden zeggen. Amen, amen. Nou is er ook weer niet direct de dood mee gemoeid. Water drinken dat met stof, met vuile grond is aangelengd, is geen pretje, maar niet per se dodelijk. Dat ging in de wereld rondom Israël in die dagen wel anders. In de Codex Hammurabi, hè, die beroemde codex uit de 19e eeuw voor Christus, die eeuwen heeft gefunctioneerd, moest men in een dergelijk geval de vrouw in een rivier werpen. Nou, dan vocht je dus echt voor je leven. En als ze verdronk, dan bewees dat haar schuld. Zo is het hier niet. En de Mishnah, dat is de mondelinge overlevering die er is sinds de dagen van Mozes naast de Torah. De Mishnah stelt zelfs dat er nog wel wat meer ruimte voor haar was dan we hier in Numeri lezen. De man mag tegen zijn vrouw zeggen dat ze dat water toch maar niet moet drinken en de vrouw zelf mag het ook weigeren. Wat dan wel betekent dat de zaak niet wordt opgelost. Maar waar gaat het nu feitelijk helemaal over? Het gebeurt allemaal alleen op grond van een verdenking. Een hele wet van God, alleen maar op grond van een verdenking. En het is niet eens duidelijk of die verdenking ook ergens op gestoeld is. Het is een ritueel dat door God wordt voorgeschreven als een geest van achterdocht over haar man gekomen is, zodat hij achterdochtig is geworden tegenover zijn vrouw, nadat zij is vreemd gegaan, of als er een geest van achterdocht over hem gekomen is, zodat hij achterdochtig geworden is tegenover zijn vrouw, terwijl zij niet is vreemd gegaan. Het probleem lijkt dus niet zozeer het vreemd gaan, of die vrouw nu wel of niet met iemand anders heeft geslapen. Het probleem is de achterdocht van de man. Wat hier in Numeri wordt voorgeschreven heet dan ook terecht de wet in zaken achterdocht. Het draait om verdenking. Het gaat om de ander niet geloven. Of ook gewoon om jaloersheid. Mannen die al door het lint gaan als een andere man naar hun vrouw kijkt. En geloven dat hun vrouw aan die avances ook wel tegemoet zou willen komen. Het probleem is dus helemaal niet die vrouw. Het probleem is de man. Die kijkt op een bepaalde manier naar mannen en vrouwen. Hij is degene die seksualiseert. En daarom heeft, let wel, daarom heeft Rabbi Yochanan ben Zakkai al in de eerste eeuw van onze jaartelling dit hele ritueel buiten werking gesteld. En dat deed hij met een beroep op een ander woord van God, namelijk uit Hosea 4 vers 14, waar staat: ik zal jullie dochters niet meer straffen omdat ze ontucht bedrijven en jullie schoondochters niet omdat ze overspel plegen, want zij zelf zonderen zich af met lichte vrouwen. En bedoeld wordt dan het gedrag van de mannen. De mannen zelf zijn schuldig aan ontucht. En wanneer mannen zichzelf aan vreemd gaan bezondigen, is er voor een aparte behandeling van vrouwen volgens ben Zakkai geen plaats meer. Geen ritueel van het bittere water dus meer, geen denigrerende behandeling van de vrouw sinds de eerste eeuw na Christus. We zullen zo meteen ons nog verder verdiepen in de vraag hoe de Joodse traditie dan verder met deze tekst uit Numeri is omgegaan. Want die tekst staat toch in het woord van God. Dus wat heeft hij dan te betekenen, ook voor ons? Maar dit is ook het moment om even na te denken over het feit dat men in de exegese, in het bezig zijn met het woord, dat men die woorden van de Torah dus niet wil losmaken van de realiteit. Men is ook heel realistisch. De realiteit, de vaak onthutsende en ontnuchterende realiteit. Rabbi Yochanan ben Zakkai wilde kennelijk geen hypocrisie. En dat lijkt heel veel op de houding van Jezus, die we daarnet tegenkwamen in Johannes 8. Dat is ook eerste eeuw. Ben Zakkai ontmaskert mannen die vrouwen beschuldigen van wat ze zelf doen. Hij realiseert zich dat mannen vaak gemakkelijker lijken weg te komen met vreemd gaan dan vrouwen. En dan is een beroep op het woord van God eigenlijk blasfemie. Mannen werken zelf ook graag mee, zo lijkt het altijd, aan het beeld dat hen seksueel meer is toegestaan dan vrouwen. Zij bagatelliseren vaak ook de ellende die ze daarmee aanrichten in de levens van vrouwen. En dat is pas echt denigrerend en beschadigend voor vrouwen. Hen gewoon gebruiken. Nooit zal en mag de Torah gelezen en gebruikt mogen worden om daarin mee te gaan. En te beginnen bij de oudste daar in Johannes 8, breekt dat inzicht door. En ze laten Jezus en die vrouw alleen en druipen af. Dit is echt ook even het moment om na te denken over het verband waarin teksten als Numeri 5 staan. Ook daarmee hoeven we op de televisie al helemaal niet mee aan te komen. Maar dit zijn wel de waarden en de normen die de Bijbel ons aanreikt. De woorden in Numeri klinken in die maatschappij, in die tijd, een tijd dat de man vaak nog meerdere vrouwen had. Het gaat dan ook helemaal niet over wel of niet monogaam zijn. Het gaat wel om relaties die worden gesloten in het verbondsvolk Israël. Het verbond van God met zijn volk betekent alles. Daar hangt het hele bestaan van Israël van af. Verbondsbreuk, trouwbreuk, zou verwoestend zijn voor het volk Israël. Als God zijn volk zou laten vallen, zou ook verwoestend zijn voor ons. Hoef je niet meer te beginnen met te zeggen, onze hulp in de naam des Heren, die trouw blijft tot in de eeuwigheid. Houd het op. En elk verbond tussen mensen binnen Israël spiegelt zich daarom idealiter aan dat verbond en aan die trouw van God. God zelf vraagt het volk voortdurend om net zo betrouwbaar voor elkaar te zijn als hij is voor zijn volk. Wie dat niet doet, die beledigt hem, die beschadigt hem. Wie niet handelt in de geest van de grote bruidegom, de grote vader, de grote koning in de hemel, die beledigt hem. Die doet alsof zijn liefde en zijn trouw er uiteindelijk niet toe doen. Of ze niets voorstellen. Zoals in die beroemde gelijkenis van Jezus, waarin iemand door zijn Heer 10.000 talent schuld krijgt kwijtgescholden, die dan die Heer beledigd. Zijn broeders om hem heen die ervaren het als beledigend voor de Heer. Als hij dan iemand anders zelfs een dubbeltje nog niet wil kwijtschelden. Hij doet alsof dat wat die Heer heeft gedaan niks voorstelt. Het hoeft geen echo in zijn leven te hebben. Ons leven voltrekt zich voor het aangezicht van God. Dat geloof je of dat geloof je niet? Ja, zo is dat ook in al die programma's op televisie. Ja, je gelooft dit of je gelooft het niet. Je leeft daarnaar of niet. Wij onderscheiden ons daarin van anderen of niet. Maar als wij gelovig zijn, dan zal ons leven op de een of andere manier een weerspiegeling moeten zijn op de trouw van God. Een echo op de trouw van God. Die trouw van God wordt in Israël als een zichtbaar teken meegedragen door het ritueel van de besnijdenis. Die besnijdenis is teken van het verbond van God met zijn volk. Voor eeuwig. En in de Joodse traditie wordt dat teken van Gods verbond, de besnijdenis, nu juist zichtbaar in de intimiteit van man en vrouw. God spant, naar Joodse gedachte, zijn tent beschermend over twee mensen uit, twee mensen die elkaar lief hebben als in het paradijs. Hun liefdesgemeenschap vindt plaats onder Gods ogen en bij het teken van het verbond. En als een nieuw leven uitkomt uit deze gemeenschap, een voortzetting van het zaad en van het huis van Israël, dan is dat een gave van God. Hij creëert leven. Hoe kun je die gemeenschap met elkaar, als in het paradijs, hoe kun je die gemeenschap vieren in een setting van verraad? Dat je je verbondspartner verraadt. Dat je vreemd gaat. En er komt nog iets bij. Israël, zei ik al, daar in Numeri is gelegerd rondom de woning van God, ieder Nummer 2, vers 2. Ieder naar zijn vaderhuis, naar zijn familie en naar zijn stam. Met andere woorden, ook dat hoort bij de innerlijke ordening van het volk. Ieder mens moet weten waar hij thuis hoort. Wie is je vader? Wie is je moeder? Overspel brengt dat in gevaar. In die oude tijden zeker, in onze tijd, hebben we er allerlei middeltjes voor. Hè? Dan kraait er helemaal geen haan meer naar. Hè? Maar het principe is natuurlijk precies hetzelfde. Als uit een liefdesgemeenschap een kind zou voortkomen, moet het frank kunnen en vrij kunnen vragen, wie ben ik? Bij wie hoor ik? Wie is mijn papa? Wie is mijn mama? Wie zijn mijn ouders? En dan hoort het kind een antwoord te krijgen dat hem bevestigt in zijn bestaan. Je moet weten bij wie je hoort, daar hoort een bepaalde sfeer bij, daar hoort een bepaalde traditie bij, daar hoort zelfs de zin van je leven bij, daar horen taken bij, opdrachten bij, en anders weet je niet, doe ik hier eigenlijk? Ik vrees dat dezelfde mensen die hun hoon over Kees van der Staaij uitstorten, ook met tranen in de ogen zitten te kijken naar mensen die op zoek zijn naar hun wortels. Testen laten doen met DNA. Wie is nou echt mijn vader? Wie is nou echt mijn moeder? Bij wie hoor ik? Een mens heeft een verband nodig waarin hij kan groeien. Een betrouwbaar verband. Een verbond. Hoe dan ook, in Israël kun je niet spelen met de besnijdenis, met het teken van Gods verbond. Je mag niet spelen met het leven. Je mag niet spelen met de toekomst. Niet van jezelf en niet van je kinderen, van je gezin. Dan nu terug. Terug naar de vraag hoe de Joodse traditie dan verder met deze tekst uit Numeri is omgegaan, al hebben ze het ritueel van het bittere water dus al in de eerste eeuw buiten werking gesteld. Wel, dat antwoord ligt besloten in de dingen die ik daarnet zei. Het breken van een verbond, trouwbreuk, is een belediging van God, die zijn naam aan het verbond met Israël en aan ieder persoon daarbinnen heeft verbonden. Ik ben erbij, ik ben er ook voor jou. JHWH. Een verbond is gebaseerd op onderling vertrouwen. Is gebaseerd op open en eerlijke communicatie over alle dingen. Als de partners in een verbondsrelatie elkaar niet meer in de ogen en elkaar niet meer in het hart kijken, dan kunnen ze misschien nog wel vrijen, maar het verbond is stuk. Op zijn best leven ze dan samen zonder zich nog in elkaars leven te verdiepen. Op zijn slechtst ontaardt het in ruzie, geweld, jaloezie. En daar plukken dan anderen, kinderen voorop, de wrange vruchten van. Als wij geboren worden in deze wereld, is alles groot. En ook wel dreigend, zodra je de krant kunt lezen. Alles is onzeker. Als het goed is, doen we er daarom alles aan om onze kinderen iets mee te geven, waardoor ze de moed zullen hebben om toch verbindingen, om toch relaties aan te gaan. Te durven geloven, te durven spreken met anderen van hart tot hart. Je wilt een leven voor je kinderen dat niet wordt beheerst door onzekerheid en door wantrouw. Van ten diepste ben ik hartstikke alleen, ik kan nooit met iemand spreken van hart tot hart, want je kunt niemand wel vertrouwen. Je wilt niet dat ze beheerst worden door angst. Je wilt dat ze durven gaan, omdat ze gezien hebben dat het kan, een leven in liefde en in trouw. En je hoopt dat ze op die basis zullen bouwen in deze wereld aan grotere verbanden. Want ja, wat moet hier allemaal niet gebeuren met al die geschillen en oorlogen die we hebben? Ik hoop dat ze durven gaan voor die verbanden en voor dat soort bondgenootschappen. Wandelend met God, het beste zoekend voor alle mensen, altruïstisch, niet egoïstisch. In genade en vrede, de priesterzegen die daar straks direct op aansluit. Wantrouwen, achterdocht, het maakt levens kapot. En het gaat nu juist om een leven in vrede. Hoe willen we de geschillen in deze wereld oplossen als we zelf niet geloven in trouw, in liefde? Als we zelf niet geloven dat vrede mogelijk is? Als we zelf ons niet voor vrede, voor shalom inzetten? Die zoeken, najagen. En in dat verband vond ik een midrash die ik heel veelzeggend en inspirerend vond. Een midrash bij nummer 5, vers 23. Waar wordt gezegd, en de priester schrijft deze vervloekingen op een stukje perkament. En die vervloekingen hebben we net voorgelezen. En twee keer over komt daar de naam in voor. In die vervloeking staat twee keer de naam van God zelf. J-H-W-H. En dan staat er dat hij, dat stukje perkament, er staat niet gewoon dat hij in het water moet gooien. Dat staat er niet, nee. Dan staat er dat hij die dan in het bittere water moet uitwissen. Dat is ongelooflijk. De naam van God is in Joodse kring zo heilig. Een gelovige Jood, dat denk ik wel eens aan, daar in die kamer hierachter, die zal ontsteld zijn als hij zag dat ik soms met mijn kategezanten die naam, J-H-W-H, op het bord schrijf en hem dan ook weer uitwis. Maar hier staat het, in de Bijbel. En moet het uitwissen in het bittere water. Dan ben ik bij die midrash. Rabbi Yishmael leerde, groot is de vrede, shalom, en groot de naam die geschreven wordt in heiligheid. Maar de heilige gezegend zij, hij sprak, dat mijn naam worden uitgewist door het bittere water, om vrede te creëren, shalom, tussen man en vrouw. Dus, zegt hij, zo hoog slaat de Heere God de eenheid tussen man en vrouw aan, dat hij ter wille daarvan zijn eigen naam wel wil laten uitwissen. Zat hier ook, hè? Johannes 8. Jezus, schrijvend, niet op perkament, maar in het stof, op de grond. Straks is het weer weg. Wat zou hij geschreven hebben? Wel wetend ook wat er in nummerie staat. Hij zoekt de eenheid. Shalom. Ook ten koste van zichzelf. Dat doet God. Dat doet hij in zijn Zoon, Christus Jezus, evenzo. En hoe ver, als hij daar zo ver in gaat, als hij dat zo hoog acht, God, zijn eigen naam daarvoor inzet, hoe ver gaan wij daar dan in? Hoe zelfopofferend zijn wij om liefde en trouw te laten zien? Om vrede te creëren? Dat lijkt dus de voornaamste spits van dit schriftgedeelte te zijn. Jaloezie, bezitterigheid en dergelijke emoties kunnen in elke man-vrouw relatie en ook andere relaties vernietigend, explosief zijn, gif. Het sota-ritueel geeft aan, hou dat niet binnen de voordeur, want dat heeft er dus ook mee te maken daar in nummerie. Hou het niet binnen de voordeur. Ga hulp zoeken. Kom er mee naar buiten. Ga naar die pastor. Ga naar die priester. Ga naar die psycholoog. Ga. Ga ermee naar buiten, zoek mensen die je helpen elkaar weer in de ogen en in het hart te zien zonder wantrouwen en zonder verdenking. Niet alleen omdat het goed is voor jezelf en voor je relatie, maar omdat God zelf wil dat wij één zijn en de eenheid zoeken en beleven voor zijn aangezicht. Hij zet zijn naam ervoor in, omdat wij leven in harmonie. En onze kinderen zullen opgroeien in kaders van liefde en trouw, van waaruit ze het leven aan kunnen en aan durven. En trouwens sowieso, hoe kun je de priesterzegen uitspreken over het volk, als dat volk zelf niet in genade en vrede wil leven? Ik ben niet op de tv, maar we leven wel in een gekke tijd hoor. Een rare tijd. Allerlei wegen wordt gesignaleerd dat mensen hun morele kompas kwijt zijn. Mensen leven en werken niet met elkaar, maar ze gebruiken elkaar zolang als het jou goed uitkomt. Daarna neem je de volgende weer in de arm of in bed. Als zijn mensen gebruiksvoorwerpen. Massa's van onze kinderen lijden al aan een burn-out voordat ze 30 jaar zijn. Meer dan de helft van de ziektegevallen is psychisch in plaats van somatisch. En wetenschappers rollen dan over elkaar heen om de oorzaken aan te wijzen. En diverse van hen vinden dat deze zieke mensen zich eens zouden moeten vermannen. Met andere woorden, je moet nog harder worden. Maar als je de vraag stelt of het ook iets te maken kan hebben met de onbetrouwbare relaties in onze tijd, te maken kan hebben met vreemdgaan en gebrek aan liefde en trouw voor better en voor worse, dan klinkt hoongelach. Als je vraagt of het ook te maken kan hebben met het loslaten van een leven naar de waarden en normen van de Bijbel, dan ben je een alien van een andere planeet. Kijk, God is er niet op uit, hè, dat weten we. God is er niet op uit om ons te veroordelen. Dat blijkt nu ook weer in de uitleg van dit stuk. Jezus veroordeelt zelfs de vrouw niet van wie het overspel bewezen is. Hij zegt alleen, doe dat nou nooit weer. Leef in liefde en trouw, als een weerspiegeling van JHWH, die liefde is en die trouw blijft in eeuwigheid. En leven zonder achterdocht. En in die houding, argeloos als duiven, verstandig als slangen, naïef zijn we ook niet, deze wereld in en kijken hoe we relaties kunnen leggen en bondgenootschappen die het tijdje houden tot stand kunnen brengen. Amen. Dankjewel, Anton. Strange world, wonderful world. Volgens mij als je even aanzet, blaas jij het dak er hier af. Volgens mij hiel je heel erg in met de muziek zo op de achtergrond. Nog iemand? Een vraag? Opmerking? Ik zit inderdaad weer met een handicap van de microfoon. Maar... Nee? Goed zo. Pieter, dan ga ik je niet vergeten. Diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor familie van mensen die lijden aan dementie. Het is ontzettend moeilijk als je geen herinneringen meer kunt delen met de dierbaren. En daarom willen we God bidden om kracht, dat de naasten ook kracht kunnen hebben aan elkaar. Om in zo'n moeilijke tijd om te gaan met de situatie.
Dankjewel. Dan willen we samen danken en ook bieden. En de responsie op de voorbeden is vanmiddag responsie A. Laten we bieden. Vader God, dank voor uw trouw al zoveel eeuwen. Ondanks alle ontrouw vanaf deze kant. Van uw volk, van ons. U laat hen niet los, al 4000 jaar niet. U laat uw kerk niet gaan, al 2000 jaar niet. U houdt vast aan uw woord. En daarop durven wij ook te vertrouwen. Omdat u niet loslaat, omdat uw woord betrouwbaar is, is uw toekomst ook zeker. Het zal zijn eens zoals u het hebt bedoeld. Een aarde vol vrede en gerechtigheid, vol van liefde en trouw. Help ons allemaal om onze omgeving, kinderen vooral, voor te leven. Help ons om in deze tijd te blijven staan, Ook al zou er hoon om ons heen zijn bij de dingen die we zeggen. En wees met allen die in een omgeving zitten waar liefde en trouw afwezig zijn. Die zelf geen relaties meer durven leggen. Groot geworden in achterdocht of achterdochtig geworden. Zend uw licht en uw waarheid neer. En dat wij niet meegezogen worden door het niets, maar durven bouwen aan bruggen en bondgenootschappen. In geloof in uw vrede. Zo bidden en zingen we samen. We bidden nu voor uw volk Israël, zoals het wereldwijd leeft en eigenlijk overal bedreigd wordt, levend ook in de staat Israël, die wij steeds meer zien liggen in een omgeving waar zoveel kwaad is en zoveel dreiging. Niemand wil daar meer mee ruilen en tegelijk iedereen weet het beter dan zij hoe daarmee om te gaan en hoe om te gaan met hun grenzen. En hun oordelen vliegen de wereld over met resoluties enzovoort. Doe hen weten, u bent trouw. Zo bidden wij samen. Wilt u zijn bij alle mensen die getroffen zijn door de aardbevingen in Nepal? Nu er minder aandacht voor deze mensen is in de media en mensen ook zo weer vergeten wat er gebeurd is. Wees daar nabij, zegen iedereen die zich daar inzet. Geef hen uw kracht en uw liefde. En met de diakenen bidden wij u voor die families en naasten van mensen die dementeren, die we bij ons leven al verliezen. Geef hen die daar de zorg omheen hebben, alle kracht en troost van uw nabijheid. Zo bidden wij samen. Hoor ons als we in de stilte bij u neerleggen wat in ons eigen hart leeft. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, geef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En we zingen daarna tot slot lied 791 in zijn geheel. Lied 791. Gaat u allen heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.